Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 116, het tweede en het derde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij allen troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig, de Heer is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed, vers 2 en 3 van Psalm 116. Gemeente, uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 11. Dus Johannes 18, de versen 1 tot en met 11, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we u verder, Johannes 18, vers 1 tot en met 11. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welken hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: Wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zeide tot hen: Ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: Ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: Wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus, steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken?
We gaan nu zingen uit Psalm 107. De versen 6, 7 en 8. Inmiddels wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 107, vers 6. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood. Vers 7. Doch riepen ze in de ellenden de Heere ootmoedig aan. En vers 8, laat zulken eer bewijzen aan 's Heeren gunst en macht. Zijn de versen 6, 7 en 8 uit Psalm 107.
Thank you.
Gemeente, op deze vijfde Lijdenszondag willen we Gods woord bedienen uit Johannes 18, de versen 4 tot en met 9. En als uitgangspunt lezen we alleen vers 8b, waar de Heere Jezus zegt: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Jezus' heerlijkheid in zijn gevangenneming. Dan zien we dat in vier gedachten als vrijwillige borg, vers 4 en 5. Als almachtige borg, vers 6 en 7. Als verlossende borg, vers 8. En als getrouwe borg, vers 9. Dus Jezus' heerlijkheid in zijn gevangenneming. Want in de gevangenneming van de Heere Jezus in de Hof van Gethsemane zien we iets van zijn heerlijkheid. En dat is een woord wat Johannes steeds maar weer op wil wijzen. En een zaak waarop hij wil wijzen. Jezus' heerlijkheid in zijn gevangenneming als vrijwillige, almachtige, verlossende en getrouwe borg. Het evangelie van Johannes gaat over Jezus' heerlijkheid. Jezus is de Zoon van God. De enige geborene van de Vader. Dat wil de oude apostel Johannes in zijn evangeliebeschrijving vooral zeggen. Hij is God en mens tegelijk, want het woord is vlees geworden. Gods Zoon heeft de menselijke natuur aangenomen. Hij is de mensen in alles gelijk geworden zonder de zonde. En dan zegt Johannes, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat zijn de discipelen, dat zijn degenen die heerlijkheid in hem hebben mogen zien als de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En we hebben vorige week gezien Jezus' heerlijkheid in de voetwassing. Johannes 13, en nu hier Johannes 18, Jezus' heerlijkheid in de gevangenneming, in zijn gevangenneming. En hier zien we ook, om het met de woorden van de kanttekenaar te zeggen, bij Johannes 1, vers 14, klare tekenen, heldere tekenen van zijn goddelijke majesteit. Ook hier, jongens en meisjes, zien we duidelijk in Gethsemane als de Heere Jezus gebonden wordt. Je zou zeggen, is dat nu heerlijkheid van de Heere Jezus? Zie je daar nu dat Hij de Zoon van God is? Jazeker, ook in die gang van zijn vernedering zien we dat Hij Gods Zoon is. En dat was eerst verborgen, ook voor de discipelen. Maar later is er licht overgevallen, dat hij nu gebonden moest worden, opdat hij ons, dat hebben die discipelen en ook de anderen geleerd, opdat hij ons zou ontbinden van de zonde. En nu zijn wij allemaal van die gebonden mensen, gebonden aan de duivel, gebonden aan de wereld, gebonden aan de zonde, en wij moeten losgemaakt worden. En daarover gaat het ook vanmorgen in de Lijdenspreek. En nu kunnen we alleen maar verlost worden door de Heere Jezus Christus die gevangen genomen werd in de Hof van Gethsemane. Hij is de borg. En wat is een borg? Een borg, jongens en meisjes, dat is iemand die voor een ander in de plaats gaat staan. We kennen het Bijbelse voorbeeld wel van Juda die in de plaats van Benjamin borg werd. Hij stond in de plaats van Benjamin. Als Benjamin iets zou overkomen, dan zou Juda voor hem in de plaats gaan staan. En dat is ook werkelijk gebeurd. Juda was borg voor Benjamin. En zo is de Heere Jezus de borg van zijn kerk. De borg voor zijn volk, de borg voor al Gods kinderen. Hij is de borg van Sion. Ja, hij is Sions betalende borg. Wij hebben een plaatsvervanger nodig, een borg nodig. Iemand die voor ons in de plaats staat. Want wij zijn allen gebonden. En weet je wat nu het ergst is? Dat voelen we niet. We denken dat we vrij zijn. We denken dat het goed gaat zonder God. Zo is het, zoals we geboren zijn. Dan denken we dat het allemaal wel goed gaat. Maar dan is het eigenlijk zo erg dat we gebonden zijn. En die mensen die door de Heere opgezocht worden, die gaan juist hun gebondenheid ervaren. En die zullen er vanmorgen hier zeker ook zijn en thuis met ons verbonden, die zo gebonden zijn en ze voelen zich zo gebonden aan de duivel en aan de wereld en aan de zonde. Maar het zijn toch gebondenen die ook hopen. En gemeente, dan gaat het over Jezus' heerlijkheid in zijn gevangenneming als vrijwillige borg. Jezus dan, zwetende alles wat over hem komen zou, ging uit. Hoofdstuk 18, dat is eigenlijk weer een nieuw gedeelte in het Johannesevangelie. Vorige week zeiden we Johannes 13 tot en met 17, dat is een stukje uit het Johannesevangelie en ook hoofdstuk 18 tot en met 21. En als we dan zo wat doorbladeren, hoofdstuk 18, 19, 20, 21, dan zie je zo het lijden en het sterven van de Heere Jezus en ook zijn opstanding en ook wat er na de opstanding is gebeurd. En nu gaat het laatste deel van het lijden van de Heere Jezus beginnen. De woorden van het hoge priesterlijk gebed in vers 17 zijn ten einde en ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen, Johannes 17, waarover we vorige week nog een preek hebben gehoord. En dan komt Johannes 18 en dan Jezus dit gezegd hebbende ging met zijn discipelen uit over de beek Kidron. Dan gaat de Heere Jezus verder, want hij moet die naam van de Vader aan zijn volk bekend gaan maken. Hij gaat de naam van zijn Vader verheerlijken. Hij is de zoon van de enige geboren zoon van de Vader die dat werk gaat doen. En alles gaat van de Heere Jezus uit. Jezus nu dit gezegd hebbende, hij ging uit, hij is de held die gebondenen vrijheid gaat geven. Hij is de held die machtig is om te verlossen. Hij gaat over de beek Kidron. De beek Kidron, dat was een zogenaamde winterbeek. In de winter, als er veel regen viel, dan was er water in die beek. Maar in maart, april, deze tijd van het jaar, als de Heere Jezus daar met zijn discipelen naar de hof van Gethsemane gaat, staat die beek droog. Die beek daar, ten oosten van Jeruzalem, die beek Kidron, die is daar heel veel jaren geleden ook wel eens overheen gegaan, over die beek Kidron. Weten we dat? Dat was koning David. Dat was ook een vernederde koning. Want toen moest David vluchten voor zijn eigen kind, zijn eigen zoon Absalom. Toen ging hij ook over die winterbeek, over die beek Kidron. En nu gaat de Heere Jezus diezelfde weg. En waar gaat hij naartoe? Naar Gethsemane, naar de hof van Gethsemane, de tuin van Gethsemane aan de voet van de olijfberg. Waar heel veel olijfbomen staan, waar de Heere Jezus wel vaker is. We lezen hier in een van de kanttekeningen dat de Heere Jezus daar vaker kwam om zijn discipelen onderwijs te geven. En zo is eigenlijk Gethsemane ook een plaats van onderwijs. Ik las in een preek van dominee G. van Renen, nog wel bekend denk ik, hè. De oude dominee van Renen heeft wat lijdenstoffen in een boekje Sions betalende borg. Alleen de titel is al zoveelzeggend. En dan heeft hij ook een preek over dit gedeelte, Johannes 18. En dan zegt hij, dat is nu een geopende leerschool, een open leerschool. Opdat we daar lessen mogen leren en onderwijs zouden mogen krijgen. En dat dat nu ook vanmorgen zo'n school zou mogen zijn waarop we onderwijs ook mochten ontvangen. Bijzonder ook Gods kinderen, ook nader onderwijs in die gangen van Sions betalende borg. De hof van Gethsemane. Daar wordt de Heere Jezus gevangen genomen. En wat is hij dan, de vrijwillige borg? Die hof van Gethsemane wijst naar een andere hof. Welke hof? Die hof aan het begin van de Bijbel. Genesis 1, 2 en 3, de hof van Eden. Waar we stonden met onze, waar Adam en Eva stonden, wij mensen stonden in de gemeenschap met onze schepper. Maar wat is daar in de hof van Gethsemane gebeurd? Daar zijn wij gevangen genomen. En heel vrijwillig hebben we gekozen voor de duivel en tegen God. En nu zijn we allemaal van die gevangenen geworden, jongens en meisjes, gebonden door de zonde. Dat komt door de zonde van Adam en Eva in het paradijs. Moedwillig gezondigd, zeggen we dan, en vrijwillig gekozen voor de duivel. En nu staat hier een borg in Gethsemane, die gebonden wordt, vrijwillig gebonden wordt. Dus je begrijpt wel, gemeente, en u begrijpt wel. Willen we iets van die borg leren kennen, dan zullen we ook iets van die eerste hof van Eden moeten leren kennen. Dan zullen we ook iets van onze gebondenheid door de zonde en vanwege onze schuld moeten leren kennen. Wil die borg uit deze hof van Gethsemane waarde krijgen, dan moeten we ook de overtreding van ons uit die eerste hof leren kennen. En zijn er nu mensen vanmorgen, hier of thuis of waar dan ook, die daar iets van doorleven? Die zeggen, Heere, die banden van de zonde en van de dood, die heb ik zelf, ja die heb ik als het ware, die heb ik zelf, daar ben ik zelf mee gebonden en daar heb ik zelf voor gekozen. Die banden en die boeien, die heb ik mezelf omgedaan. Ik ben een grote zondaar vol van overtredingen. En dan Jezus dan wetende. En gemeente, dan staat het zo eenvoudig en zo ontroerend getekend zijn vrijwilligheid. Hij wist, hoorden we vorige week, wat hem wachtte. En hij wist ook hier in Gethsemane wat hem was wachtte. Hij was van de Vader gekomen en hij ging weer tot de Vader heen. Hij was van God in deze wereld gezonden en hij ging toch weer naar zijn Vader, naar zijn God in de hemel toe. En zo staat hij hier in Gethsemane, Jezus dan wetende. En dan staat er alles wat over hem komen zou, alles. Dan weet hij dat hij naar Gethsemane, naar het Sanhedrin gaat. En dat hij daar veroordeeld wordt. En dat hij vervolgens naar Pilatus zal gaan om daar ook ter dood veroordeeld te worden. Tot de kruisdood veroordeeld te worden. Dat hij over enkele uren zal hangen aan het kruishout van Golgotha. Alles wat over hem komen zou. Dat lijden, dat zou als een vloedgolf over hem heen komen. En komt hier ook als een vloedgolf over hem heen. Ik zink in het slijk, ik voel mij overstromen, ik ga te grond, de vloed is mij te groot, maar zie dan eens, hij gaat uit. Staat toch in vers 4, hij ging uit. O, dan doet Jezus, met eerbied gezegd, een stap naar voren. En dan gaat hij zijn vijanden vrijwillig tegemoet. Die eerste Adam, wat deed die Adam in het paradijs, jongens en meisjes? Zich verstoppen, hè? Zich verbergen in de hof, tussen het struikgewas, tussen de bladeren. Maar deze tweede Adam, met een hoofdletter Jezus Christus, die gaat nu herstellen wat de eerste Adam heeft laten liggen. Hij treedt hier naar voren. Hij deinst niet terug. Zie, ik kom. Dat heeft hij in de eeuwigheid al gezegd. En dat zegt hij hier ook in Gethsemane. Zie, ik kom. in de rol des boeks is van mij geschreven. En nu komt hij hier in Gethsemane en hij weet alles wat over hem komen zal. En hij treedt naar voren en zegt tot hen. Wie komen daar? O, in de stilte van de nacht zie je, en in het donker van de nacht, in de stilte van de nacht hoor je mensen aankomen, en in het donker van de nacht zie je dat licht van die fakkels en van die lantaarns. Er komt een bende krijgsknechten, staat er in de Bijbel. Een Romeinse legerafdeling. Dus Romeinse soldaten. En dienaars van de overpriesters en de fariseeën, de leden van de tempelpolitie. Met lantaarns, fakkels, wapens, zwaarden, stokken. Vanuit de tempelberg komen ze naar beneden. Ik weet, gemeente, jaren geleden waren we met studenten van de theologische school en onze docenten in Israël een paar dagen. En toen waren we ook in Gethsemane. Toen stonden we daar zo en toen wees een van onze docenten op die plaats waar vroeger de tempel stond. Hè. Daar staat nog iets van die oude tempel en hij zei, kijk, daar kwamen die mensen vandaan. En dan in de nacht moet dat een indruk gegeven hebben. Dat daar een groep mensen van boven naar beneden kwam. Met die lantaarns, met dat licht, dat kwam steeds dichterbij, zo naar die hof van Gethsemane. En dan treedt de Heere Jezus naar voren. Hij is niet weggevlucht voor dat gevaar. En nu zijn die mensen verzameld tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En dat is nu de godsdienst, de wereld en de godsdienst. Je zou zeggen, die Romeinse soldaten, de wereld en de godsdienst, ja, dat zijn die mensen van die overpriesters en die leden van het Sanhedrin en die leden van die tempelpolitie. Dan zeg je samen tegen Jezus. Die mensen die hun mond vol hadden met godsdienst, maar uiteindelijk vijanden waren van de Heere Jezus Christus. Tegen de Heere. Tegen zijn gezalfde, dat is ook wel een ernstige waarschuwing, ook voor ons. Wie zoekt gij, zegt de Heere Jezus, om wie is het nu te doen? En die vraag die klinkt ook vanmorgen in de prediking. Wie zoekt gij, wie zoek je? Wat zoek je? Wat zoek je nu eigenlijk hier in deze wereld? Waar leef je nu eigenlijk voor? Wie zoekt gij? Wat zoek je? Zoek je een makkelijk leven, een mooi leven, voorspoed, wat plezier in de wereld, wat rust, wat gemak in mijn leven? Als het hier maar goed is en als ik hier maar een hele poos mag blijven, wat zoek je? Maar hier staat er, wie? Zoekt gij? Wie zoek je? Wie zoekt u? Zijn hier mensen die de Heere kwijt zijn, die de Heere zoeken? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u in een land dor en mat zonder water. Is het zo? Zijn er mensen die Psalm 116 met hun hart hebben gezongen? Jonge mensen misschien of oude mensen? Welke leeftijd dan ook, maar och Heere, bevrijd mijn ziel. Och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. Die vanmorgen naar de kerk zijn gekomen met dit gebed of die thuis zomaar stil gebeden hebben, Heere, mijn ziel, och wierd mijn ziel door u gered. Bevrijd mijn ziel, bevrijd mijn ziel. En hoe zoek je nu? Zijn we nu ook al zoekers van de Heere Jezus Christus geworden? God zoeken, God kwijt. Ja, en hoe moet het nu goed komen tussen God en mijn ziel? En misschien is er wel iets in ons leven dat de Heer dat heeft laten zien, dat het nu goed kan komen door een zaligmaker. Je had er vroeger nooit erg in. Maar de Heer die heeft als het ware je er iets van laten horen, maar hij is zo verborgen. Wie zoekt gij? En zitten er nu ook zulke mensen vanmorgen hier of thuis die Jezus missen? En die zeggen met dat oude gedicht, ach wat zoudt gij mij toch geven, geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Of is nog afstandelijk, zoals bij die mensen, hè, of vijandig. Dat we uiteindelijk niets van de Heere Jezus en van God moeten hebben. Of is er die innerlijke begeerte naar God, maar ook naar de Heere Jezus Christus, of ik Hem toch zou mogen kennen, die zaligmaker. Hij is zo verborgen, ik hoor wel over Hem in de prediking, en ik hoor wel over Hem preken, en ik lees wel over Hem, maar wie is Hij toch, opdat ik in Hem mag geloven, mensen met een Jezus gemis. Wie zoekt gij? O, dan komen we hier op die geopende leerschool, en ze antwoorden Hem, Jezus de Nazarener. En wat is dat erg, gemeente, ze hebben wel hier die mensen de naam van Jezus op hun lippen en in hun mond, maar hun hart is er verre van. En dan zegt Jezus, ik ben het. O, dan strekt Jezus zijn hand uit, zegt Matthew Henry, om die bittere drinkbeker te aanvaarden. Hij wil in dit antwoord onderstrepen, ik ben de borg. Ik wil in de plaats van mijn volk hier staan en gebonden worden. Ik ben het. En eigenlijk in het Grieks twee keer, ik ben het. Ik ben Jezus de Nazarener. Zo heeft hij zich geopenbaard aan die Samaritaanse vrouw, Johannes 4, vers 26. Ik ben het die met u spreekt. En hier zegt hij het tegen zijn vijanden, ik ben het. Ik ben de enige geboren zoon van de Vader, Gods zoon gekomen hier in Gethsemane. En Judas die hem verriet, die stond daarbij. Judas. En onwillekeurig huiveren we, gemeente, Judas, die stond daarbij. Als de meester zegt, ik ben het, en Judas stond daarbij die hem verriet. Johannes heeft het wel vaker over Judas. Johannes 6, zo aan het einde, hè, dan staat er ook dat er een van hen, van de discipelen, hem zou verraden. En hier staat Judas ook bij hen. De andere evangelisten, die wijzen Judas aan, dat vooral Judas die Jezus aanwijst. Dan valt het licht vooral even bij die andere evangelisten op Judas. Judas, hoe is het toch mogelijk dat hij zijn meester aanwijst en verraadt? Maar als je het evangelie hier van Johannes leest, dan zie je dat alles hier van Jezus uitgaat. Van die vrijwillige borg die naar voren treedt en alles in handen heeft en houdt. En dat Judas erbij staat, eigenlijk als een willoos werktuig, ja, van de Satan. Want de Satan had, weet je het nog, jongens en meisjes van vorige week, een ei in het hart van Judas gelegd. Een ei eigenlijk van haat tegen Jezus. En in dat nest van het hart van Judas heeft Judas dat zelf uitgebroed. Dus volledig verantwoordelijk was Judas voor zijn eigen daden. En Judas stond ook bij hen. Bij hen. Bij hen. Bij die soldaten, bij die vijanden. Uiteindelijk was die altijd al bij de vijanden geweest. En nu komt het uit. En Judas stond bij hen. Zie je die sterke middelaar? Hij is waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens. Sterker dan alle schepselen, zegt de catechismus, zondag 5. Maar zie je ook Judas? Je kunt in de zonde steeds vaster komen te zitten. En je kunt in de zonde ook steeds harder gaan worden. Een ernstige waarschuwing, gemeente. En ook voor mensen die hun mond soms vol hebben over Jezus. Zondag 11 zegt, dat zijn mensen die wel met de mond in hem roemen. Maar die uiteindelijk hun hart niet gericht hebben op die zaligmaker. Omdat ze uiteindelijk niet weten wat zonde is, wat schuld is, wat gebondenheid is. Gemeente, onderzoek uzelf. Laten we ons allemaal ernstig onderzoeken. Zoeken wij de Heere? Zoeken wij de Heere Jezus Christus? Of is alleen onze mond vol van hem en zijn we vijandig? En als we verder gaan op ons zondepad, dan zal dat niet goed gaan. We gaan naar ons tweede punt, als almachtige borg. Als hij dan tot hen zeide, vers 6, kijk maar, ik ben het, gingen ze achterwaarts en vielen ter aarde. De Heere Jezus had die mensen in één moment kunnen verteren. En hoe vallen ze nu, die mensen? Kijk eens, ze vallen achterover op de grond. Ze vallen van een weg. Dat is ook iets heel opmerkelijks, zoals dat hier staat. En ze vielen achterwaarts ter aarde. Gods kinderen vallen naar de Heere toe. Johannes, die hier zegt de vijanden vallen achterwaarts, die heeft vele jaren later op Patmos zijn meester gezien in een visioen. En dan lezen we Openbaring 1, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En dan staat er eigenlijk in het Grieks, viel ik als een dode naar zijn voeten toe. Dus Johannes die valt voorover. En nu moet je dit maar onthouden, gemeente. Gods kinderen die vallen naar de Heere toe en naar de Heere Jezus toe. En de vijanden die vallen achterover van hem weg. De Heere laat even zien, die vijanden zijn niets. Gemeente, die vijanden die vallen achterwaarts. Die horen niet bij hem, dat zijn ongebroken vijanden. En gemeente, dat zal toch niet meevallen als we een vijand zijn en als we een vijand blijven. O, dan zegt de Heere Jezus, deze mijn vijanden die niet gewild hebben dat ik koning over hen zijn zou, breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Calvijn heeft het over een stormwind, dat ze als een stormwind, als een bliksem achterover slaan. En tegelijkertijd ze vallen nog niet dood op de aarde. Ze vallen achterover op de grond. Maar ze vallen niet dood op de grond. Eigenlijk is het nog een oproep tot bekering. Matthew Henry zegt, dan is dat nog een oproep hier tot de vijanden, als het ware een laatste oproep tot hun bekering. Ze gingen achterwaarts en vielen ter aarde. Gemeente, vijanden kunnen nu nog omgebogen worden. Mensen die van de Heere wegvallen, die kunnen nog voorovervallen, die kunnen nog gaan buigen en gaan bukken voor de Heere. En hij vraagde hun dan wederom, wie zoekt gij? Nog een keer die vraag. Gemeente, en zo komt die vraag voor de tweede keer tot u, tot jou en tot mij, wie zoekt gij? En hier is het vooral ook voor de vrienden dat hij zich overgeeft. Daarvoor is hij gekomen. En dan zeggen ze, Jezus de Nazarener. Jezus de Nazarener, nog een keer. Jezus uit Nazareth. Ja, die verachte Nazarener, die zoeken we. Jezus de Nazarener. En straks zal dat boven zijn hoofd geschreven staan. Jezus de Nazarener, de koning der Joden, Johannes 19, vers 19. Zie je daar iets van Jezus' heerlijkheid gemeend? Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, hij heeft ze lief gehad tot het einde. Hij gaat voort op zijn weg, en zij gaan ook voort op hun verkeerde weg. Ze hebben iets van hun majesteit, zijn majesteit gevoeld. Gemeente, die vijanden die hebben gevoeld, de Heere Jezus is de machtige. Hij staat hier als de Almachtige, Zoon van God. Ze vallen achterover op de aarde en ze krabbelen weer overeind. Gemeente, is het zo met ons ook niet? Wij maken misschien ook wel eens iets heel ernstigs mee. Misschien denk je op dit moment wel aan een gebeurtenis uit je leven, uit uw leven. Dat je zegt, ja, toen was de Heere toch wel heel dichtbij. Toen ik zo ziek was en hij heeft me weer beter gemaakt. Toen bij dat ongeluk en ik ben zo wonderlijk gespaard. Toen bij die schokkende gebeurtenis dat ik niet meer wist hoe het verder moest. En toen kwam het toch weer goed. Maar waar ben je daar nu mee gebleven? Ben je weer overeind gekrabbeld en weer verder gegaan in je zondige leven? En eigenlijk harder geworden? Of hebben die dingen ons tot bekering geleid? Dat kan, hè? Dat deze dingen tot bekering mogen brengen. Daar staat de borg tussen zijn vijanden. Maar dit is de weg voor zijn broederen. En we gaan er samen van zingen uit Psalm 22. We zingen het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En ook het elfde vers. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Psalm 22, vers 1 en 11. Jezus' heerlijkheid in zijn gevangenneming. Als vrijwillige borg, als almachtige borg, maar zie dan ook als verlossende borg. Vers 8, want dan staat er: Jezus antwoordde, ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Als ik het nu ben, en ik ben het. Het heeft toch geklonken hier in Gethsemane, ik ben het. En als u dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Als u dan mij zoekt, is dat niet zijn neerbuigend machtswoord als verlossende borg? O, dan steekt Jezus als het ware zijn handen uit naar die soldaten, jongens en meisjes. En dan zegt hij, indien gij dan mij zoekt, dan mogen mijn handen gebonden worden. Jezus' handen, die de zieken hebben genezen. Jezus' handen, waar we een paar weken geleden in de voorbereiding van het avondmaal hebben gehoord, die de broden hebben gebroken. Jezus' handen, waar we vorige week van hoorden, die de voeten van de discipelen hebben gewassen. Deze handen nu gebonden, indien ge dan mij zoekt. Hij wijkt niet achterwaarts. Hij gaat niet weg. Hij vlucht niet uit Gethsemane. Hij geeft zich gevangen. Hij is de gebonden borg. Zie zijn heerlijkheid hier in de hof van Gethsemane. Hij geeft zich gevangen. Wat zegt ons avondmaalsformulier? Waar hij gebonden werd. Hij gebonden. De Heere Jezus Christus. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. In vers 1 van het Johannes Evangelie gaat het over de Heere Jezus. De Zoon van God. God zelf. Hier wordt hij gebonden. Een gevangene. Gemeente, dat tekent toch de pijloos diepe verlorenheid en zondeval waarin we met z'n allen in ons geworpen hebben. Dat tekent onze gevangenschap door de zonde, geliefde gemeente. Dat je door de Satan, de duivel en de zonde en de wereld met duizend banden gebonden bent. En dat we dat door eigen schuld ons over onszelf hebben gebracht. Maar zie dan hier een borg, een zaligmaker. Wien zoekt gij? En hier ben ik dan. Toen dat klonk in het paradijs, Adam, waar zijt gij? We hebben er ooit eens over gepreekt. Het was eigenlijk nog korter. Adam, waar u staat er dan eigenlijk? Toen moest Adam, al tegenstribbelende, zegt Calvijn, uit dat struikgewas tevoorschijn komen. Hij schaamde zich, want hij was naakt. En hij kon geen antwoord geven op die vraag, waar zijt gij? Maar hier treedt de borg naar voren, Jezus. Vrijwillig, verlossend, indien gij mij zoekt, hier ben ik. Hier ben ik. Ik ben hier in deze hof gekomen, indien ge dan mij zoekt. Dat zegt hij tegen de bende. Dat zegt hij tegen die groep soldaten. Indien ge dan mij zoekt, hier ben ik. Dat zegt hij tegen zijn vader in de hemel. Want vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde en dan ben ik hier in Gethsemane. En laat mij dan maar gebonden worden. Laat die touwen van uw goddelijk recht dan maar om mij heen geslagen worden. Als ik dan vanwege uw heilig recht gebonden moet worden, zie, hier ben ik. Als dan aan uw heilig recht, aan uw goddelijke gerechtigheid genoeg gedaan moet worden, zie, hier ben ik. Gemeente, die handen die daar gebonden worden, die zijn vandaag in de prediking nog naar ons uitgestrekt. Naar verloren en gebonden zonen en dochters van Adams geslacht. En dan kun je zo vast aan de zonde niet zitten en niet zo gebonden zijn. Aan de duivel en aan de wereld. Misschien zit je met je eigen gebondenheid of de gebondenheid van een ander. Maar deze handen kunnen gebondenen verlossen. Zie, hier ben ik, indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Weet je nog die naam Borg, jongens en meisjes? Borg, dat betekent een plaatsvervanger, iemand die voor een ander in de plaats gaat staan. En nu staat de Heere Jezus hier in de plaats van zijn kinderen, van zijn discipelen, maar van al zijn kinderen, hier in de hof van Gethsemane. En dan zegt hij, laat mij dan maar gebonden worden. En laat deze heen gaan, vrij uitgaan. Deze, wie zijn dat, deze? Dat zijn mijn discipelen, kanttekening 10. Die ongelovige, onkundige, hardleerse, blinde, hoogmoedige, twistende, slapende, bevreesde, vluchtende, ja, verloochenende discipelen. En wat je er allemaal nog meer van zou kunnen zeggen. Ga dat Johannes-evangelie maar lezen, dan lees je wie die discipelen zijn. En wie die ware volgelingen ook blijven. Daar is uiteindelijk van hen niets goeds te zeggen. Maar laat deze dan heen gaan. Dat zijn mensen die alleen maar tegenwerken. Dat zijn mensen die alleen hun boeien maar vaster kunnen maken. En die alleen hun banden maar strakker kunnen aanhalen. Maar laat deze heen gaan in de vrijheid. Ik ben de verlossende borg van Sion. Laat ze heen gaan. En gemeente, in dat woordje heen gaan, daar ligt zo'n rijkdom. Weet je wat heen gaan betekent? Dat betekent losmaken. Laat ze maar gaan. Laat ze maar gaan in de vrijheid. Dat is eigenlijk een koninklijk bevel. Laat hen los. Dat zegt de Heere Jezus tot die bende soldaten, tot die groep. Hij zegt, laat ze los. Ze moeten die discipelen laten gaan. Ze mogen die discipelen niet grijpen. Dat zegt de Heere Jezus eigenlijk ook tegen de duivel. Laat je prooi los. Dat zegt de Heere Jezus tot de dood. Want de dood heeft er ook geen macht meer over. Dat zegt de Heere Jezus ook tot die rechter van hemel en aarde. Mijn Vader, die ook de rechter is, laat hen los. Want ik ga aan al die eisen van dat recht van u voldoen. En daarom kunnen mijn discipelen, kan mijn volk in de vrijheid heen gezonden worden. Hier staat de goede herder, die zijn leven geeft en stelt voor zijn schapen. Hier wordt Jezus gebonden, opdat zijn volk eeuwig vrij zou kunnen zijn. Hij gebonden, ons avondmaalsformulier, opdat hij ons zou ontbinden, de borg Jezus in hun plaats. Ja, de borg Jezus in mijn plaats. Daar gaat het nu om, gemeente. Zie die heerlijkheid van Jezus, de Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. Weet je wat dat heengaan ook nog betekent? Dat betekent dus, zei ik net, loslaten, losmaken, maar ook niet aanraken. Laat ze heen gaan, raak ze niet aan. Onze kanttekenaar zegt, doe ze geen leed. Hier is de goede herder, zegt Calvijn, die zijn schapen beschermt tegen de aanval van de wolven. Die gebonden handen, die beschermen hen, raak ze niet aan. Omdat hij gebonden werd, daarom zal hen niets deren. Dan zijn ze zo veilig in die handen. Dan kun je toch begrijpen die drie punten van die preek van dominee van Renen. Hij zegt, punt 1, dat is de gezochte in zijn dierbaarheid. Dat is de Heere Jezus. Dat is de gezochte in zijn dierbaarheid. En dan zegt hij, de zoekers, punt 2, in hun rampzaligheid. Ja, dat waren die mensen die de Heere Jezus zochten. Die bende, krijgsknechten, soldaten in hun rampzaligheid. Maar dan zegt hij, punt 3, dat is de beschermden in hun veiligheid. Ze zijn zo beschermd, ze zijn zo veilig. En gemeente, kijk daar nu iets van. schot in je leven komt, dan, ja, dat zei ik net al, dan leer je iets van je banden kennen, van die boeien kennen, van die touwen kennen waarmee je gebonden bent. Ik lag gekneld in banden van de dood, waar de angst der hel mij alle troost deed missen, daar ga je iets van leren kennen. En hoe kan ik dan ooit verlost worden? Zij die gebonden zaten, zongen we in Psalm 107, in schaduw van de dood. Dat is toch beleving, gebondenheid aan de zonde. En je kunt zelf jezelf niet van die banden verlossen. Misschien is dat zo je beleving, misschien is dat al wel een hele tijd zo je beleving in je leven. Ik kan die banden alleen maar vaster maken. En dan mag je wel eens even hoop hebben dat er één is die je verlossen kan, maar daarmee ben je zelf nog niet verlost. En dan zit je misschien vanmorgen onder die preek van die gevangen genomen borg en hij zegt, o Heer, zou dat nu voor mij ook mogen zijn, hij gebonden en ik ontbonden van de touwen en de boeien van Satan, van de duivel, van de wereld, van mijn eigen boze hart, van de zonde. Het lijkt wel alsof die boeien steeds vaster komen te zitten. Hoe kan dat nu ooit voor mij? O, dat doet de Heere dan zo vaak. Dan laat hij het helemaal onmogelijk worden in je leven. Dat je werkelijk door geen ander meer verlost kan worden. En dat je ook iets leert kennen, Heer, het is ook verdiend dat ik gebonden ben. En dat ik voor eeuwig gebonden zal blijven, maar toch, o God, verlos mij uit die banden. En dan zal de Heer toch zulke gebondenen eens in de vrijheid zetten. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan, want niemand zal die schapen uit zijn hand rukken. O gebondenen die daar hoopt. Zacharia 9, dan staat het er. Gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Want u aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil, waar geen water is, uitgelaten. En zo ervaar je het misschien. Een kuil waar geen water is, gebonden, maar toch door dat bloed des verbonds, door de borg van dat verbond, verlossing. En wat is hij ook een getrouwe borg. Want dan staat er in vers 9, opdat het woord vervuld zal worden. En dat is ons vierde punt, dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Dat heeft de Heere Jezus in de synagoge van Capernaum gezegd, Johannes 6. Al wat de Vader mij gegeven heeft, daaruit zal ik niet verliezen. Hoofdstuk 6. Dat heeft hij op het tempelplein in Jeruzalem gezegd. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, Johannes 10. Dat heeft hij in het hoge priesterlijke gebed gezegd. Die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard en er is niemand verloren gegaan, Johannes 17. En nu zegt de Heer het nog een keer, hier in Gethsemane. Nee, nu zegt Johannes het, van de Heere Jezus, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had. Dat wordt hier waar. Wat de Heere Jezus nu al 3 keer heeft gezegd, althans, we hebben dat 3 keer in dat Johannes Evangelie gelezen. Niemand zal verloren gaan. Ze liggen vast in het hart van de Vader. En ze liggen vast in die gebonden handen van de Zoon. Hij is de getrouwe borg. Uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. In dit woord is de bewaring van Gods kerk voor eeuwig verzekerd, voor tijd en eeuwigheid. Dan gaat Jezus alles voor hen doen. En alles alleen doen. En zo wordt de grond van de zaligheid gelegd. En wat is dat een troost. Want die discipelen die stuiven straks alle kanten op. En ze zitten straks achter de gesloten deuren, leest Johannes Evangelie maar verder. Ze kunnen niet een uur met hem waken. Ze kunnen niet een uur met hem lijden. Maar uit degenen die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Ze komen allemaal thuis, want ik ben die getrouwe borg. Dat wil er eigenlijk hier, ja, dat wil eigenlijk Johannes zeggen. Die getrouwe borg, Jezus, hij verliest geen van de gegevenen van de Vader. Niemand zal ze uit de hand van mij en van mijn Vader rukken. Gemeente, gebonden of vrij? Eén van de twee. Gebonden of vrij? Ben je nog zo'n gebondene, zo'n gevangene? En je denkt misschien, ik ben vrij, ik heb alles, het gaat goed. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Als je zo'n gevangene bent, dan ben je straks eeuwig een gevangene van de duivel. Op die verschrikkelijke plaats. Of vrij. Ja, die gebondenen die zeggen vrij, mocht dat eens waar wezen. Het lijkt wel alsof ik steeds meer mijn gebondenheid ervaar. Maar gebondenen, die daar hoopt, daar is toch ook wel eens die hoop. Weet je wat Van Renen zegt? Hij zegt, hef die gebonden handen nu eens op tot Jezus. En rammel nu eens met die ketenen, met die kettingen aan de troon der genade. Dat moet je nu maar doen. Laat die gebonden handen maar aan Jezus zien. En rammel nu maar eens met die kettingen aan de troon der genade. Want het is waar. Die gevangenen in hun zuchten horen als ze tot hem vluchten. Om hen uit de brede kaken van de dood eens los te maken. En daarom gebondenen. Hoopt op de Heere. Want hij zal u eens verlossen. Amen. Laten we eindigen met gebed. Zegen uw woord van deze morgen, Heere. En geeft u het mee in de overdenking in ons hart. Gaat u ook verder mee in de dag. Helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag in de leesdienst. En ons in de zustergemeente en ook vanavond wilt u dan opnieuw uw woord geven. En zo een en andermaal uw woord vanaf deze plaats schenken. Geeft u getrouwheid ook in het opkomen en in het luisteren naar uw woord. En zegen ons en vergeef het onze wat niet goed was. En wilt u zelf genadig ons aanzien in die gebonden borg. Alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 102 vers 11. Het zal met blij gejuich hem loven die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. Psalm 102 vers 11. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.